Welkom allemaal bij het vragenuur van 7 februari 2024. Er zijn 3 sets vragen aangeleverd, maar ik ga eerst even kijken of er nog mededelingen zijn vanuit het college. Die zijn er niet. Dan gaan we door naar de eerste vraag. Die komt van de fractie van de Stadspartij over de oplopende verliezen van aannemerscombinatie Herenpoort. En het woord is aan de heer Seibolds.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De Stadspartij die maakt zich zorgen over de voortgang van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. En die zorgen die zijn ontstaan door de voortgangsrapportage en de berichtgeving hierover in de media vorige week. Want ondanks eerdere miljoenen injecties heeft de aannemerscombinatie hier rapport laten weten dat het bedrijf kampt met oplopende verliezen. En onze fractie gaat ervan uit dat het college samen met provincie en Rijk er alles aan doet om mogelijke vertraging of staking van de aannemerscombinatie zoals in 2020 voorkomt. Te meer omdat de verdere vertraging desastreus zal zijn voor de bereikbaarheid van onze gemeente, maar ook voor omwonenden die mogen niet nog langer in ellende zitten. En wij hopen dat de wethouder de zorgen van ons en omwonenden die langs het tracé wonen kan wegnemen en antwoord kan geven op de door ons ingediende vragen.
Goed, voordat we naar het college gaan, hebt u een vraag van mevrouw Volkerts van GroenLinks.
Ja, een korte vraag wat u precies bedoelt met dat het college hier alles aan moet doen. En ook hoe zich dat verhoudt tot de afspraak die heel duidelijk gemaakt is met de aannemers. Namelijk dat problemen van de bouwers, gewoon echt problemen van de bouwers moeten blijven. En dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn.
De heer Seibolds.
Dat ben ik met mevrouw Volkers van GroenLinks eens. Er is natuurlijk ook een vaststellingsovereenkomst gesloten, onder andere naar aanleiding van het rapport van de commissie Hertog. Daar zijn duidelijke afspraken gemaakt met de bouwcombinatie. Maar het verbaast ons dan wel dat wij in de rapportage die we hebben ontvangen van het college toch een signaal wordt afgegeven van de bouwcombinatie dat zij tegen financiële problemen aanlopen. En dat laat bij ons tot vragen en ook tot de conclusie dat misschien de aannemerscombinatie toch probeert om meer geld te ontvangen. En daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt, maar het zou goed zijn dat de wethouder die zorg kan wegnemen.
Goed, dan gaan we voor beantwoording naar het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Stadspartij vraagt of het gesprek al heeft plaatsgevonden waarom CP gevraagd heeft. Dat is nog niet het geval, het staat al wel gepland. Verder zijn er vanzelfsprekend voortdurend overleggen tussen CHP en AZ, dan op directeursniveau en als nodig is zal worden opgeschaald ook naar de betrokken bestuurders. We hebben nu in de voortgangsrapportage dit signaal gegeven. Dat kwam op het laatste moment binnen toen de brief aan de Raad in feite al in bespreking bij BMW lag. We hebben het opgenomen in de voortgangsrapportage om transparant het signaal mee te kunnen geven. U en de provinciale staten krijgen gelijktijdig dezelfde rapportage, zodat we actief u geïnformeerd hebben. De nadere duiding van het signaal kunnen we nog niet geven. Op deze reden hebben we het wel niet in de brief opgenomen, alleen in de voortgangsrapportage. Het signaal, zowel de directeuroverleg als in de stuurgroep aanpak Ringzuid, waarin de bestuurders ook aanwezig zitten, zal het signaal worden besproken. Als wij het signaal nader kunnen duiden, zullen we u hierover uiteraard informeren. Als het gaat om de voortgang, u ziet dat er buiten hard gewerkt wordt. Ondanks het weer, ijs en wederdienende zeg maar. En alles is ook gericht dat op 2 september 6 uur 's morgens de Ring Zuid stoplichten vrij zal zijn. Tot zover, voorzitter.
Dan is de vraag bij deze volgens mij ook beantwoord. Dan gaan we naar de volgende set vragen. Die komt van de fractie van Partij voor het Noorden over de procedure van het kappen van bomen. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Bernabela.
Dank u wel, voorzitter. Half januari kregen wij onder ogen dat een bewoner best wel verschrikt was van het feit dat er zomaar een boom voor haar raam gekapt werd. Die ook best wel hoog was. En zij zei daarover dus niet goed geïnformeerd te zijn en sprak met andere bewoners daar in de buurt en die waren ook niet goed geïnformeerd. Daarom hebben we deze vraag gesteld. Ik heb het al een paar dingen al ambtelijk nagevraagd, maar toch nog deze vraag om... Is dit dan de manier waarop we omgaan met mensen die dus bomen voor hun neus zien gekapt worden, dat ze dan op deze manier via een app worden geïnformeerd? En verder niet.
Dank u wel. Dat roept volgens mij verder geen aanvullende vragen op, dus dan gaan we voor beantwoording naar het college.
Dank u wel, voorzitter. Nou, om een antwoord te geven op uw laatste vraag, nee. Zo gaan we niet met mensen om en zo gaan we ook niet met bomen om. Ik denk dat het de raad inmiddels wel duidelijk is dat dit college het heel serieus neemt dat we bomen niet zomaar omkappen, liever helemaal geen bomen kappen, ook al ontkomen we er soms niet aan. In dit geval is natuurlijk een zorgvuldige procedure te lopen. Allereerst om tot een stedenbouwkundig ontwerp te komen waarbij je de stad wel kunt verdichten, goede parkeeroplossingen kunt maken en tegelijkertijd ook nog meer groen kunt toevoegen. En dan moet je toch af en toe een boom kappen, helaas. Hier is een heel uitgebreid proces geweest. Over een verloop van flink wat tijd hebben we daar juist met bewoners samen ontwerpen gemaakt. Dat hebben gemeente en NIST samen gedaan. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest. Er zijn kaders voor het ontwerpen van de straten gemaakt. Er zijn ontwerpen gemaakt voor de straten, conceptontwerpen. En daar hebben ze ook laten zien welke bomen gekapt zouden moeten worden eventueel. En er is ook een definitief ontwerp gemaakt met daar ook heel duidelijk op aangegeven welke bomen gekapt zouden worden. En na al deze sessies zijn mensen huis aan huis geïnformeerd met brieven die gewoon echt aan huis bezorgd zijn. Dus mensen hebben meerdere malen huis aan huis van ons een bericht gehad. Nog los van alle digitale oproepen die er zijn geweest om aan deze sessies deel te nemen. In dit geval is het zo dat dit specifiek voor het bouwproject van NIST fase 2 is. En NIST geeft aan dat zij los van alle communicatie vanuit de gemeente NIST samen nog een keer wil kijken of ze misschien mensen nog een keer extra moeten attenderen op het feit dat de bomen gekapt worden. Maar er is dus buiten dat mensen zich inderdaad de app kunnen downloaden, Omgevingsalert app. Buiten die app is er heel veel communicatie geweest vanuit zowel gemeente als NIST.
Nog een aanvullende vraag van mevrouw Berna Bela, Partij voor het Noorden.
Bedankt, voorzitter. Mijn vraag is ook inderdaad of het specifiek over die bomen dan ook ging. Of in het algemeen dan zijn ze geïnformeerd. Dat had ik ook wel begrepen dat dat was gebeurd. Maar dus niet specifiek over die bomen. En dat was toch wel voor hun wel een shock. En dan nog inderdaad de vraag van, moest deze boom echt weg voor de bouwwerkzaamheden of was er misschien nog een andere mogelijkheid geweest? Want volgens de bewoner was er ruimte zat om de boom heen, zodat hij nog wel kon blijven staan. En wat zij zich ook afvroeg, van nou, dit is natuurlijk een hele grote boom en best wel goed voor de biodiversiteit. Ik meende dat er heel veel dieren in zaten en zo. Ja, nu natuurlijk niet, het is winter. Maar ja, komt er dan alweer wat terug waardoor er ook weer diezelfde ecologische waarde behouden wordt?
De wethouder.
Voorzitter, dat voert wat ver om helemaal uit de doeken te doen waarom deze boom nou net moest wijken. Maar als u daar meer over wilt weten, dan kunnen we die vraag natuurlijk gewoon technisch vanuit de ambtelijk apparaat laten beantwoorden. Maar u kunt ervan uitgaan dat wij niet zomaar genegen zijn om een boom te kappen. En als we dat doen, als dat echt moet gebeuren, dan is er natuurlijk altijd de compensatie zoals die geldt. Daar hebben wij afspraken met u over gemaakt als raad. Iedere boom wordt gecompenseerd. Liever niet kappen, maar als die dan gekapt wordt, dan wordt die ruimschoots gecompenseerd. Dat doen we altijd en hier ook.
Hebt u nog een nieuwe vraag? Want uw vragen zijn volgens mij wel beantwoord. Mocht u daar niet tevreden mee zijn, dan kunt u dat natuurlijk ingaan op het verzoek van de wethouder om het nog technisch na te vragen. Dus is er nog een nieuwe vraag? Mevrouw Berna Bela.
Ja, toch nog even een vraag over of het college ook van plan is om zelf mensen anders te informeren dan via de app die down te loaden is. En misschien niet door iedereen zo makkelijk te installeren is op hun telefoon, omdat niet iedereen zo digitaal handig is.
De wethouder.
Voorzitter, zoals ik zojuist heb aangegeven, zijn er heel veel verschillende momenten geweest waarop zelfs in dit geval met bewoners echt samen een ontwerp is gemaakt voor zowel de hele bouwontwikkeling als ook voor de straat. In de verschillende ontwerpstappen die we gezet hebben is heel expliciet op de tekeningen aangegeven welke bomen eventueel gekapt zouden worden. Dus we hebben daarin dus ook veel meer gedaan dan alleen maar mensen naar een app verwezen. Ik maak er gewoon nog wel een keer reclame voor. Hij heet Omgevingsalert. Hij is inderdaad gewoon op je telefoon te downloaden. Kun je een straal aangeven waarbinnen je de meldingen wilt ontvangen en dan krijg je dit soort meldingen binnen. Maar daarnaast communiceren wij bij dit soort herontwikkelingsprojecten altijd veel uitgebreid met de omgeving en dat hebben we hier ook gedaan.
Dank u wel. Dan gaan wij door naar de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de Partij van de Arbeid en alle andere fracties. En die gaan over het niet langer aannemen van aanmeldingen voor basis GGZ-zorg door Lentis. En ik geef daarvoor het woord aan de heer Scoop.
Nou, bedankt voorzitter. Ik ben ook blij dat we dit met de hele raad doen. Dat laat zien hoe belangrijk we dit onderwerp vinden. Zoals u net zei, deze week is in de media bekendgemaakt dat Lentis zich gaat richten op de complexe GGZ-zorg en gaat stoppen met de basiszorg. Er is nu een hele lange wachtlijst en we maken ons zorgen of de stoppen van Lentis met de basiszorg, wat dat gaat doen met de wachtlijst voor de basiszorg. Dus daarom deze vragen. Ziet het college op korte termijn dat de wachtlijsten langer worden en voert de wethouder gesprek hierover met het veld? En de tweede vraag is, wat verwacht het college op lange termijn dat gaat gebeuren met de zware GGZ? Of dit ook effect daarop zou hebben?
Dank u wel. Volgens mij kunnen we direct door naar beantwoording van het college.
Ja, dank u wel. Nou, u heeft, gisteren hebben wij in het college de beantwoording van de vragen gehad van de PVV en van de Stadspartij over dit onderwerp. En toen ging het wat meer over de specialistische GGZ. En daar hebben wij volgens mij ook heel nadrukkelijk aangegeven dat wij uw zorg daarin delen. En dat, daar wil ik vandaag nogmaals mee beginnen, want het is echt op dit moment in de GGZ kun je niet zeggen dat er een zorginfact aankomt, maar er is gewoon al een zorginfact, waardoor mensen in onze gemeente, maar ook in de hele regio, op dit moment echt lang moeten wachten voordat zij de passende zorg krijgen. Nou, en ik ga u wat uitleggen over hoe wij daaraan samenwerken. Wij werken in de regio, werken we samen binnen Gezond Groningen. Daar zitten een aantal thema's, actielijnen in. En een van de lijnen is mentale gezondheid. Daar valt ook een taskforce wachttijden GGZ onder. Daar zitten diverse partijen aan tafel, zowel vanuit de gemeente, dus ik zit daar bij, maar ook vanuit zorgpartijen, de preventiekant, huisartsen, noem maar op. En die zijn eigenlijk steeds aan het zoeken hoe kunnen we in de bestaande context, waarbij de enorme schaarste is aan personeel, want dat is op dit moment het grootste vraagstuk. En we zien een stijgende zorgvraag, dus steeds meer mensen hebben mentale problemen. Hoe kunnen we dat met elkaar nu op een goede manier oplossen? Nou, en daarin zie je dat er op korte termijn wel stappen worden gezet, maar dat je ziet dat, en dat perspectief wil ik wel helder geven, ook in de toekomst zal er gewoon altijd GGZ nodig zijn. En de problemen zijn niet binnen een jaar opgelost. Nou, wat we daarin zien is dat in de specialistische GGZ de wachttijden enorm zijn. Lentis is eigenlijk in het noorden de partij die de meest gespecialiseerde zorg biedt. En de wachttijden zijn daar dusdanig dat zij ervoor kiezen vanuit hun organisatie om alleen op die specialistische GGZ te gaan zitten en geen basis GGZ meer leveren. Nou, er zijn andere partijen die dat doen en die zijn met name in de stad Groningen gevestigd. Dus u moet zich realiseren, het krantenartikel heeft men, dus de stop van Lentis, heeft enorm veel impact in de omliggende gemeenten. Dus in Noord-Oost-Groningen is er op dit moment geen basis GGZ beschikbaar. Als mensen worden doorverwezen, dan moeten ze of naar de stad of dat er een alternatief wordt gezocht. En dat alternatief, dat is natuurlijk eigenlijk al verkend, want heel veel huisartsen hebben een praktijkondersteunende GGZ. Daar zijn mensen dan vaak al geweest, dan is er al meer nodig. Dus met name de omliggende gemeenten hebben hier nu ongelooflijk veel last van. Laat ik het zo zeggen, de inwoners hebben daar ongelooflijk veel last van. En vanuit de samenwerking wordt enorm ingezet om toch te kijken of de zorg, dus een alternatief voor Lentis beschikbaar kan komen in met name de omliggende gemeenten. Maar die zal dan ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de stad. Nou, en wij hebben met elkaar in Gezond Groningen afgesproken dat er een aantal thema's zijn. Dat gaat namelijk over het verkleinen van gezondheidsverschillen. Nou, daar hebben wij het hier in de raad met elkaar ook al vaker over gehad. Het gaat ook om de verdeling van schaarste. Het gaat ook om de toenemende zorgvraag die eronder ligt. En dat we daar wat met elkaar in willen oplossen. En dat houdt in dat we met name focussen op gebieden met de lagere zesscore. Dus dan is het ook heel logisch dat je met elkaar solidair bent en kijkt hoe kunnen we nou het aanbod wat we hebben op een goede manier verdelen. Dat met name ook mensen die het al wat lastiger hebben ook goed geholpen worden. Dus daar is enorm op ingezet de afgelopen tijd om te kijken of dat lukt. En dat is helaas op dit moment nog niet gelukt. En dat maakt ook, en dat voelt heel gek om als wethouder soms te zeggen, dat het systeem waar we met elkaar in functioneren eigenlijk onvoldoende nog de oplossing biedt voor het GGZ-vraagstuk waar we met elkaar voor staan. En dat het dus ons ook niet alleen lukt. Dus er wordt ook steeds meer contact gezocht met landelijk om te kijken of ze ons daarbij kunnen helpen. En ik ga ook zeggen, op de GGZ is Groningen niet de enige, want landelijk is er een probleem. De GGZ landelijk stuurt ook allerlei brandbrieven daarover. Overal zijn er lange wachtlijsten. Alleen in Groningen is het wel zo men ziet dat de problematiek complexer is en dat mensen ook langer behandeld moeten worden. En dat heeft te maken met de sociaal-economische positie, die hangt ook wat samen met de behandelduur. Nou, en als je dan dus wel een bepaalde hoeveelheid psychiaters hebt en je hebt hele complexe zorgvragen en je moet langer behandelen, dan wordt het gewoon ongelooflijk complex. Dus ik denk, begin in ieder geval, misschien wat uitgebreid antwoord, maar om dat wel te delen. Dus de vraag van voeren we daarover nou gesprekken, ja. Dat wordt in de hele regio gedaan met meerdere partijen en daar zetten we ons echt enorm voor in. Er wordt ook echt gezocht naar alternatieven. Maar ik ga wel zeggen dat de alternatief alleen alles naar het sociaal domein heen doen, want die suggestie wordt ook wel eens gewekt, dat in ieder geval niet zal lukken, want er blijven gewoon mensen met mentale problemen die gewoon recht hebben op goede zorg en op een passend zorglandschap. Dus we werken met elkaar alternatieven uit, zoeken ook naar financiering. En dan ga ik ook meteen een complexiteit aangeven. Wij krijgen vanuit het ISA is de incidenteel geld beschikbaar gesteld, maar niet structureel. Dus dat houdt in op het moment dat je een alternatief gaat regelen, dat je het voor een paar jaar wel gedekt krijgt, maar niet op de langere termijn. Dus dat zorgt ook voor echt een heel groot risico dat je je eigen teleurstelling aan het organiseren bent en dat je over 3 jaar weer allerlei trajecten moet stoppen. Dus daar zijn we ook over in gesprek met elkaar. Maar dat maakt het wel heel lastig, omdat daar ook wel een geldvraag onder ligt, waarbij, en dat weet u ook, dat onze begroting ook niet oneindig is. En ook krapte laat zien, waardoor de context om tot een oplossing te komen eigenlijk alleen maar lastiger is. Nou is de opmerking, op de langere termijn zou het kunnen helpen om de zware GGZ te verlichten, of de wethouder dat ook zo ziet. Ik denk dat de specialisatie van partijen helpend is om in ieder geval het aanbod op de hoogspecialistische kant wat te vergroten. Maar dat op lange termijn ga je zien dat als mensen geen basis GGZ krijgen, dat ze uiteindelijk via crisissen alsnog in de specialistische GGZ terechtkomen. Dus dat het een korte termijn oplossing is en niet een lange termijn oplossing. En die lange termijn oplossing moet uit een heel breed palet aan maatregelen komen. En dat is maatschappelijk het gesprek. Nou, volgens mij wordt dat bijvoorbeeld op jeugd wordt dat ook gevoerd. Van joh, sommige leed hoort gewoon bij het leven. Dat moet genormaliseerd worden. Nou, we hebben heel veel individueel zetten we in. Eigenlijk zou je wat meer toe moeten naar een collectief aanbod. Ook dat kost tijd. Je zou ook moeten demedicaliseren. Dus op dit moment krijg je vaak hulp alleen als je een diagnose hebt. Terwijl dat kost ook gewoon heel veel tijd. En kun je daar ook een ander traject in kiezen. En wat we ook zien is mensen die wat langer in de GGZ zitten een perspectief bieden. Want er zijn gewoon mensen die het als chronische aandoening hebben. En dat gesprek voeren van hoe zorg je dan dat mensen ook weer worden, dat het ook weer wordt afgeschaald naar wat lichtere ondersteuning. Dat het weer wat meer in de wijk wordt opgepakt in plaats van dat het altijd bij specialisten blijft, is ook onderwerp van gesprek. Nou, en ik kan u daar heel veel over vertellen, maar we hebben dit vanuit de regio, is dit allemaal samengevat in een regioplan. Zowel breed op gezondheid, wat gaat over houdbare zorg, zowel de ziekenhuiszorg als wat doen we aan preventie, daar zit mentale gezondheid in. En is specifiek op mentale gezondheid ook een plan uitgewerkt. En ik weet dat volgende week of die week erop in het college ligt om ook naar u toe te sturen. En in de beantwoording van vandaag stond ook de handreiking om ook daar vanuit het college ook verder met u als raad over in gesprek te gaan. Want ondanks, kijk, of een GGZ, dat is gewoon iets wat de zorgverzekeraar inkoopt. Hè? Dat is niet onze wettelijke taak om te regelen. Dus het is ook aan de zorgverzekeraar en aan zorgpartijen om toe te werken naar een dekkend zorglandschap. En aan de andere kant nemen we wel met 40 partijen in de regio de verantwoordelijkheid om daar samen aan te werken, omdat een deel van de oplossing ook buiten het zorgdomein ligt. Snap ik ook dat het bij u enorm leeft. Want er zijn gewoon mensen die op dit moment 9 maanden en sommigen zelfs 2 jaar op een wachtlijst staan voor de GGZ. En het perspectief is echt binnen een jaar niet beter. Wat ik u wil aanbieden is dat we, dat zodra we die plannen ook naar u verstuurd hebben, volgens mij kunt u zelf gewoon beeldvormende sessies agenderen, maar is het misschien ook goed om eens met een aantal partijen daarover in gesprek te gaan, van wat zit daar nu in? En we hebben echt alle hulp nodig, ook om dit landelijk veel beter op de agenda te krijgen als problemen in deze regio, omdat het hier wel forser is dan in de rest van Nederland. En normaal geef ik niet zo uitgebreid antwoord op dit soort mondelinge vragen. Maar dit onderwerp, het is wel dusdanig belangrijk, dus we zetten daar echt vanuit de gemeente Groningen heel erg fors op in. Wetende dat het ongelooflijk complex is.
Dank voor die uitgebreide beantwoording. Het heeft nog wat vragen opgeroepen bij D66, Student en Stad, CDA, zie ik Stadspartij. Ik stel voor om dat even bij langs te gaan, dat we dan terug naar de wethouder gaan. Maar als het te veel wordt, dan moet u het ook zeggen. mevrouw Gietema, D66.
Ja, dank voor het uitgebreide antwoord. Volgens mij is dat hier terecht. En ik vind het zelf mooi om te zien dat we dit raadsbreed vragen, maar ook dat het college hier volop mee bezig is. Ik vind het ook fijn om te zien dat we hebben laatst het rekenkamerrapport besproken, jeugdzorg in regio Groningen. Daar hebben we het heel erg over gehad, solidair met elkaar zijn. En ik vind het heel mooi om in deze vraag ook dat terug te zien. Dus dat wil ik in ieder geval het college teruggeven. En mijn vraag gaat over het volgende. U gaf kort aan dat het wel een soort van impact heeft, ook op de stad. En ik ben toch wel even nieuwsgierig van, juist omdat het specialistische tegen die basis aanhangt en als gemeente vanuit het sociaal domein toch wel soms gaten moeten vullen, omdat we onze inwoners natuurlijk niet alleen laten. Dus ik zou wel graag iets meer willen weten, als dat kan, in deze sessie hier, wat dan onder die impact valt.
Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nogmaals wil ik de wethouder bedanken voor het echt goede uitgebreide antwoord. En ik was meer benieuwd. Kijk, de wachtlijst bij de GGZ, dat speelt natuurlijk al wat langer. En ik was meer benieuwd of de wethouder wat meer in kan gaan op de vorderingen met de gesprekken tussen gemeente, provincie en het Rijk. Want ik denk dat het Rijk hier ook een groot aandeel in heeft.
De heer De Haan, CDA.
Ja, voorzitter. Ook wat mij betreft, dank. Oh ja, ik heb mijn pasje niet mee. Ja, het werkt wel. Maar dank aan de wethouder. Wat ons betreft ook positief dat de wethouder aangeeft juist ook regionaal te gaan samenwerken. Ik denk dat dat ook keihard nodig is. Als je de verhalen hoort bijvoorbeeld vanuit Oost-Groningen, dat daar inderdaad zeker ook op voor de specialistische zorg, maar ook dat daar gewoon niemand meer te vinden is. Je kijkt welke problematiek daar speelt. Ontzettend pijnlijk. Mijn vraag die gaat eigenlijk ook over die samenwerking. De wethouder geeft aan, we werken samen. Nou ben ik benieuwd, in die tijd dat er nu wordt samengewerkt, ziet de wethouder ook al dan dat die wachtlijsten aan het afnemen zijn? Want het signaal dat onze fractie bereikt is toch eigenlijk dat we juist zien dat die wachtlijsten nog steeds toenemen. En ik ben wel benieuwd of die samenwerking misschien toch al tot resultaat heeft geleid.
De Stadspartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst dank aan de wethouder voor de zeer uitgebreide beantwoording op dit onderwerp. Mijn vraag zou zijn, als we het hebben over dat de basis GGZ niet meer bij Lentes ondergebracht wordt, is er dan een mogelijkheid dat deze naar basisjeugdhulp gaat of naar Samen of Wij Groningen? En ik werd ook wel getriggerd door het feit, door de opmerking van de wethouder die het had over dat het niet de wettelijke taak van de gemeente is, et cetera. Maar als we het dan hebben over een enorme toename van mensen die onbegrepen gedrag vertonen, verward, psychische nood en dergelijke, dan lijkt mij dat het een publieke, dat het gaat om de publieke gezondheid. En dan heeft het, dan valt het wel onder de taak van de gemeente. Hoe ziet de wethouder dat? Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we terug naar de wethouder voor verdere beantwoording.
Ja, dank u wel. Als eerste de vraag over de solidariteit. Op het moment dat je constateert dat er schaarste is aan personeel en je bent solidair met elkaar en je ziet dat er in de stad een concentratie is aan voorzieningen, dan houdt het automatisch in als je zegt dat je het gaat of dat je prioriteit geeft aan gebieden met een lage zesscore, dat het voorzieningenniveau in de stad naar beneden gaat. En hoe en wat precies dat eruit ziet, maar er zijn niet meer behandelaars uit een hoge hoed te toveren. Dus dat betekent dat je uiteindelijk heel erg moet gaan zoeken naar manieren om behandelaars, dus GGZ of basis GGZ-zorg, ook buiten de stad beschikbaar te houden. Het lastige is, want er stond nu ook een artikel in de krant dat er meer problematiek is in het omland dan in de stad. Nou, dat is een hele lastige constatering, want wij hebben hier in de stad bijvoorbeeld best veel mensen met onbegrepen gedrag rondlopen. Dat trekken steden over het algemeen ook aan. Dus ook veel complexe casuïstiek. En wat je alleen ziet is dat er is een... Nee, Er is gewoon problematiek in gebieden met een lagere zesscore en mentale gezondheid is gewoon een thema. En mensen in Oost-Groningen hebben net zoveel recht op basis GGZ als mensen in de stad hebben. En volgens mij is dat het vraagstuk wat nu voor ligt. Dat op het moment dat je concludeert met elkaar dat er op de ene plek wel voorzieningen zijn en elders niet. Dat je die schaarste beter gaat verdelen zodat er een dekkend zorglandschap is. In ieder geval zo dekkend mogelijk binnen de huidige context met beperkt zorgaanbod. En dat zal dus ook op bredere specialistische zorg gebeuren. Dat je ziet dat er met name nu in de stad wat meer voorzieningen zijn. Dat er wat toebewogen naar toch een betere verdeling over de provincie heen. En dat is eentje waar wij gewoon echt van hebben gezegd. Dit is ook hoe je met elkaar samenwerkt. Omdat inwoners gewoon recht hebben op goede passende zorg. Dan studenten stad. Nou, heb ik wel opgeschreven dat u aan het woord was, maar ik heb de vraag niet opgeschreven. Dat is niet handig.
Studentenstad, dan kunt u het nog even herhalen.
Nou, het ging meer in over de vorderingen tussen het Rijk, provincie en de gemeente. Want er wordt eigenlijk nu gewezen naar het Rijk speelt hier ook een grote rol in. En ik was meer benieuwd van hoe kijkt het Rijk hier op dit moment naar en hoe verlopen die gesprekken?
Ja, er is wat nu gebeurt is dat eigenlijk steeds meer de lobby richting het Rijk op gang komt. Doordat we het ISA hebben en dat we verplicht zijn om regioplannen, regiobeelden neer te leggen, wordt ook steeds beter inzichtelijk wat de wachtlijsten zijn en wat de normen zijn en hoe dat bij elkaar past. De urgentie wordt daarmee steeds helderder, dus we zijn die gesprekken nu steeds meer aan het opvangen. Maar ik durf u nog niet concreet te zeggen wat daar nu het resultaat van is. Ik moet heel eerlijk zeggen, in alle contacten over gezondheid die ik met landelijk heb, breng ik altijd de mentale gezondheid en de enorme schaarste onder de aandacht die er is. En ik doe het nu ook steeds meer bij Kamerleden dat ik onder de aandacht breng van joh, dit is ons probleem. En binnen het huidige systeem, waarbij de zorgverzekeraar dit inkoopt, maar tegen enorme schaarste aanloopt, lukt het ons gewoon onvoldoende met elkaar om dit te doen. En er ligt gewoon wel een goed plan om met elkaar toe te bouwen naar toch een beter zorglandschap. Dus daar zit ook in het gesprek, hoe voorkom je nou mentale problematiek? Alleen wij moeten die periode overbruggen met elkaar. En in die overbrugging hebben we gewoon echt hulp nodig. En hij zit heel breed, want we hebben het nu over basis GGZ. Nou, de brief ging over de specialistische GGZ. Maar ik durf u ook te vertellen dat er gewoon een tekort is aan GGZ-bedden. Zowel voor de crisis als voor op het moment dat het gaat om WLZ-bedden. Dus het GGZ-probleem is breder dan alleen de ambulante behandeling die er zit. En ik denk dat het goed is dat we daar gewoon in de breedte eens met elkaar over doorpraten. En dan kunnen we u ook wat inzicht geven in welke contacten er nu met landelijk ook hierover lopen. Dan was nog de vraag over tot welke resultaten nemen de wachtlijsten nu daadwerkelijk af. Ga ik nog iets opvallends vertellen, dat het heel erg lastig is om inzicht te hebben in de wachtlijsten binnen de GGZ. Dus daar wordt op gemonitord. Het kan best zijn dat u op het ene deel afneemt en op een ander deel weer toeneemt. Dus ik durf u niet te zeggen of het afneemt. En het lastige is dat er tegelijkertijd ook een toenemende vraag naast zit. Dus het enige wat we weten is dat het slechter zou zijn als we niks hadden gedaan dan nu. Waarbij de verschillende deelonderwerpen, dus we hebben bijvoorbeeld XTANOA, onze inloopvoorziening, dat wordt geëvalueerd en ook op resultaten bekeken. Van hoeveel mensen helpen we daar nu mee en hoe vangt dat nou af? Alleen op het totaal zie je de impact nog niet voorbij komen. Dus als we het regiobeeld van een paar jaar terug ernaast leggen en nu, zie je niet dat er een enorme daling is van de wachtlijsten in de GGZ. En dat betekent eigenlijk dat we nog meer moeten doen dan wat we tot nu toe deden. Dus dat vraagt gewoon echt een enorme inspanning van heel veel partijen. Dan mevrouw Mengen nog. Als lente stopt kan het dan naar de basisjeugd op. Maar dit gaat over de volwassen GGZ. Dus dat kan niet naar de basisjeugdhulp. Want de basis GGZ van Lentis, zij hebben een apart onderdeel dat heet Jongs. En daar voeren zij de jeugd GGZ uit. Dus de keuze die zij gemaakt hebben heeft alleen betrekking op de volwassen GGZ. Dus dat kan niet over naar de basis jeugdhulp. En het gesprek naar bijvoorbeeld wij. Kijk, op het moment dat wij het vanuit het sociaal domein oppakken. Punt 1 is... Welzijnswerk is wat anders dan GGZ, wat ook door totaal andere mensen uitgevoerd. Dus het is niet één op één uit te ruilen. En de gesprekken worden wel gevoerd over, zou je binnen het sociaal domein bijvoorbeeld met welzijn op recept meer kunnen doen? Dat is een van de ketenaanpakken die zit in het gala. Nou, je zou ook kunnen verkennen, ga je dat nog breder inzetten? Dan zou je dat kunnen bekostigen uit de ISA-transformatiemiddelen. Waren niet dat dat maar een paar jaar bekostiging is en dat je daarna moet nadenken, hoe gaan we het dan structureel bekostigen? Op het moment dat je daarmee echt een deel afvangt van wat regulier in zorg zou worden gedaan. Dus dat maakt het best wel complex om te zeggen van, kunnen we het zo naar de wei doen? En de basis GGZ kan dus niet door de wei worden uitgevoerd. Laat ik het dan even in ieder geval even heel duidelijk zeggen. Dan, het is geen wettelijke taak, publieke gezondheid wel. Nou, wij hebben natuurlijk wel een taak als gemeente in de mensen met onbegrepen gedrag om daar actie op te ondernemen. Maar wat ik bedoelde is, de zorgverzekeringswet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgverzekeringswet. Dus dat is wat ik bedoelde met, het is niet onze wettelijke taak. Wij hebben de WMO en we hebben de jeugdwet en de participatiewet die wij uitvoeren. Dus uiteindelijk is het aan een zorgverzekeraar in combinatie met aanbieders. Ook om een goede contractering te doen en proberen we met elkaar, dus ook met gemeenten, maar ook bijvoorbeeld de GGD, ook met huisartsen, dus kijken van hoe komen we nou samen tot een goed landschap waarin de mensen die echt zorg nodig hebben, gewoon zorg krijgen. En op het moment dat je een specialist nodig hebt, dat die ook gewoon snel beschikbaar is en dat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En dat is de rol die wij pakken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inkoop van volwassen GGZ. En volgens mij ben ik dan ingegaan op alle vragen.
Dank u wel. Ik zie toch weer wat handen omhoog gaan. Ik wil u er wel aan herinneren dat de wethouder uitgebreid is ingegaan op de oorspronkelijke vragen en ook uitgebreid op de aanvullende vragen. Ik ga alleen nog korte verduidelijkende vragen toestaan. En mocht dat niet volstaan, dan staat het u als raad natuurlijk altijd vrij om bijvoorbeeld de beeldvormende sessie te organiseren, zoals de wethouder noemde, of op een andere manier. Dus alleen nog korte verduidelijkende vragen als die er zijn. Mevrouw Gietema, D66.
Ja, de vraag ging juist om verduidelijking op de beeldvormende sessie. Omdat we hier ook best wel raadsbreed zitten en het volgens mij allemaal belangrijk vinden. De vraag, maar dan kijk ik ook een beetje naar de griffie stiekem. Van, moeten we dat echt schriftelijk indienen? Of zouden we ook bij deze al een beeldvormende sessie kunnen aanvragen over meer de GGZ? Juist omdat het ook ons als gemeente raakt.
Het beste is, hoor ik van de griffie, om toch met een aantal fracties dat aan te vragen.
Ik kijk even rond en ik zie, dan pakken we dat als raad toch goed.
Waren er dan verder nog verduidelijkende vragen? Niet meer? Dan sluit ik bij deze het vraaguur. Dank je wel allemaal.